Geliefde gemeente, ouderen, jongeren, gasten en al diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media, welkom in deze goede vrijdagavonddienst. In deze dienst hoopt voor ons voor te gaan dominee Van der Ree. De schriftlezing is uit Johannes 19, de versen 17 tot en met 30. En het thema van de preek is de ontklede heiland. Mededelingen namens de kerkenraad. Verkiezing ambtsdragers. Om tot invulling van de 4 vacatures voor ouderling, 1 vacature voor jeugdouderling en 2 vacatures voor diaken te komen, heeft de kerkenraad de volgende broeders gekandideerd. Voor ouderling de broeders P.P. Bezemer, J. Eisma, D. van Krimpen, E.J. van Laar, W.E. van Laar, S.C.H. Naaktgeboren, P.A.J. van der Ven. Voor jeugdouderling is enkelvoudig gekandideerd broeder L.J. Rustenhoven. Voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders J. van der Brink van de Willem-Barendstraat, G.J. Hoefnagel, M. Ravenhorst, H.P. van Rossum. Verder heeft de kerkenraad in de nog openstaande predikantsvacature gekandideerd dominee A.D. Fokkema, predikant te Kerkwerve, dominee H.M. Mulder, predikant te Heerde. Stemgerechtigde leden hebben de mogelijkheid om op Deovolente donderdag 8 april 2021 een stem uit te brengen in ons kerkgebouw. Dit kan zowel 's middags als 's avonds. U kunt ook schriftelijk stemmen en het is goed om de zondagsbrief die u hebt ontvangen toch nog maar eens even door te nemen. En tenslotte herinneren we u eraan de mogelijkheid om preken van de gekandideerde predikanten te beluisteren. De informatie hierover is eerder deze week via een extra zondagsbrief met u gedeeld. Kerkraad vraagt uw voorbeden voor deze verkiezingen. De collecten, die zoals al maanden gebruik is, op een andere wijze worden ingezameld dan via een collecte in de dienst, zijn vandaag beide in de dienst voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan nu zingen lied 155, de versen 1, 2 en 4 uit de bundel Weerklank, Mijn Verlosser hangt aan het kruis. De kerkraad wenst u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van onze Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 70, daarvan het eerste en het derde vers. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, uit angsten die mijn ziel bezwaren. En ook vers 3, ik ben nooddruftig, arm en naakt, o God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij. Wij mogen op deze goede vrijdagavond ons geloof belijden. We doen dat met de Dordtse leerregels, tweede hoofdstuk, artikel 3 tot en met 7. En nadat we ons geloof hebben beleden met de kerk van de reformatie, zingen we uit Psalm 40, daarvan het vierde vers. In hoofdstuk 2 van de Dordtse leerregels, artikel 3 en volgend, beleiden wij: de dood van Gods Zoon is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde. Van oneindige kracht en waarde, overvloedig voldoende tot verzoening van de zonde van de hele wereld. Deze dood is van zo grote kracht en waarde, omdat de persoon die hem ondergaan heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God. Van hetzelfde eeuwige en oneindige wezen met de Vader en de Heilige Geest. Zoals onze Heiland moest zijn. Bovendien, omdat zijn dood gepaard ging met het ervaren van Gods toorn en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. En de belofte van het evangelie is voorts dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Deze belofte moet aan alle volken en mensen tot wie God in zijn welbehagen het evangelie zendt, zonder onderscheid verkondigd en voorgehouden worden, met het gebod om zich te bekeren en te geloven. Dat velen die door het evangelie geroepen zijn zich toch niet bekeren, noch in Christus geloven, maar in ongeloof ten onder gaan, komt niet door een tekort of ongenoegzaamheid van de offerande van Christus aan het kruis, maar door hun eigen schuld. Allen die waarachtig geloven en door de dood van Christus van de zonde en het verderf verlost en behouden worden, genieten deze weldaad alleen op grond van Gods genade, die hij aan niemand verschuldigd is, maar die hun van eeuwigheid in Christus is gegeven. Gemeente, laten we nu eerst bidden voor de opening van het woord voor ons hart. Heren, we komen tot u, machtige, heilige God in de hemel, die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in genade tot ons gewend is. Heren, dat zien we vanavond. Daar richt u vanavond onze ogen op. En Heren, het maakt ons stil in deze dienst. Nu we als gemeente deze goede vrijdagavond samen zijn gekomen en ons mogen stellen onder de verkondiging van het lijdensevangelie. Heren, u laat ons vanavond kijken. Want niemand kon u volgen. Uw discipelen, Heer Jezus, ze werden verstrooid als schapen. U ging uw weg alleen. U hebt de pers van het lijden alleen getreden. En Heer, als we vanavond worden bepaald door u bij de betekenis van dat alles, dat u die weg wilde gaan voor ons, in onze plaats, opdat wij dat heerlijke evangelie ook vanavond zouden horen, zoals we het zojuist ook hebben beleden, dat evangelie dat zonder onderscheid over de hele wereld klinken moet en mag. Dat als we in u geloven, als we ons tot u bekeren, ja, Heren, dat we dan de vrede mogen vinden in uw bloed, in het lijden, het sterven dat u op u nam, vrijwillig. Ja, als we dat evangelie horen, laat dat vanavond bij ons naar binnen dringen. Open ons hart daarvoor. Maak ons ervoor ontvankelijk. Opdat we het na kunnen gaan, Heren, vanuit uw woord vanavond, dat we het op de voet kunnen volgen. Wat u ons wilt zeggen, wilt duidelijk maken, wat u ons voor ogen schildert. De gekruisigde Christus. En wilt u dan alles geven? In het spreken en in het luisteren. Hier in de kerk en thuis. Heren, maak ons vanavond stil. Misschien dat we nog vol zitten met de drukte van vandaag. Het is een doordeweekse dag immers. Misschien moesten we ook vandaag wel naar ons werk. Of waren er allerlei bezigheden in ons gezin, in het huis? Moest er van alles gebeuren? Heren, wilt u ons vanavond stilmaken? Echt stil van binnen. Om u te zien, Heere Jezus. Verlaten door uw Vader. De dood dragend. Heren, laat het zo mogen zijn dat niet alleen wij vanavond, maar ook vele anderen in deze wereld, bij deze diepe waarheden en werkelijkheden stil zullen staan. En Heren, laat uw woord en de verkondiging daarvan dan vrucht mogen dragen, tot behoud van zondaar. Zegent u, Heren, deze dienst en alles wat daarin en omheen gebeurt. Ieder die een taak heeft, zegent u de techniek. En weest u zo met ons allen. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen het Lijdensevangelie uit Johannes 19. Jongens en meisjes, vanavond zijn we er. Vanavond komen we aan bij het kruis van Golgotha. En jullie zien hier op de beamer het plaatje van die poster die jullie thuis misschien ook wel hebben hangen. En waar je, de poster van het paaspakket, hè, waar jullie de afgelopen weken mee bezig zijn geweest. Velen van jullie zijn ermee bezig geweest, heb ik gehoord, dat is mooi. Je hebt de Bijbelteksten geleerd. Je hebt geknutseld, je hebt uit de Bijbel gelezen. En je mocht ook stickertjes plakken op die poster. Elke dag een stickertje op de voetstapjes. En als je goed kijkt, dit is de poster die wij thuis hebben hangen, dan zie je dat er nog één stickertje geplakt moet worden. Dat is die van vandaag. Maar we hebben het nog even niet gedaan bij ons thuis. Want vanavond zie je de voetstapjes staan bij het kruis. Vanavond staan we stil bij wat er gebeurd is met de Heer Jezus op Golgotha. We gaan kijken. Dat moeten we doen. Kijken naar het kruis op Golgotha, waar de Heer Jezus aan hangt. En weet je, en ik ga daar straks in de preek nog wat meer over zeggen, jongens en meisjes. Eigenlijk zou je dat misschien wel liever niet willen doen. Want moet je kijken wat ze allemaal met hem gedaan hebben. Ze hebben hem geboeid, toen ze hem gevangen namen, boeien om zijn polsen gedaan, alsof hij de grootste misdadiger was. Ze hebben hem bespot en bespuugd en geslagen, ze hebben hem gegezeld. Ze hebben die doornenkroon met al die scherpe punten op zijn hoofd gedrukt. En ze hebben hem dat zware kruishout op de schouders gelegd en hij moest het helemaal naar Golgotha, naar die heuvel toedragen. En toen hebben ze hem met spijkers aan het kruis gehangen. Dat hebben ze allemaal gedaan. Nou weet je, eigenlijk hebben wij dat gedaan. Want de Heer Jezus moest dit alles lijden en hij moest sterven om onze zonden, die van jou en die van mij. En eigenlijk is het te erg, zo vreselijk en toch moeten we kijken. Maar weet je, we gaan vanavond niet alleen maar naar dat hele erge kijken. We mogen ook nog op iets anders letten. Namelijk dat de Heer Jezus dit nou ook allemaal heeft willen doen. Uit liefde. Voor jou. En voor mij. Omdat hij niet wil dat wij verloren zouden gaan. Maar dat onze zonden vergeven zouden worden. Dat het in orde zou kunnen komen met de Heere God. En dat we voor altijd bij hem zouden mogen zijn. We gaan erover lezen met elkaar. Over het sterven van de Heer Jezus. Gemeente, de schriftlezing is uit Johannes 19. Vanaf vers 17 tot en met 30. En we zingen daarna uit Psalm 22. Het eerste en het negende vers. Johannes 19 vanaf vers 17. En terwijl Jezus zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt en in het Hebreeuws Golgotha. En daar kruisigden ze hem en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarene, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. En nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten we dat niet scheuren, maar laten we erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt, Psalm 22, ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, En over mijn kleed hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas en Maria Magdalena. En toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. En hierna zei Jezus, omdat hij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Meteen na het amen van de verkondiging zingen we uit Psalm 45, het 7e vers. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding rijk gestikt tot hare koning. We willen vanavond stilstaan bij Johannes 19, daarvan vers 23 en 24. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen ze zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Ze zeiden dan tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten we erom loten voor wie het zal zijn, opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt. En we hebben het zojuist gezongen, de berijming daarvan, uit Psalm 22. Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld en over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En het thema voor de preek is een ontklede heiland. Ten eerste letten we op de vernedering, ten tweede de vervulling en ten derde de verdeling. Dus een ontklede heiland. Vernedering, vervulling en verdeling. Ja, gemeente, sommige dingen zou je maar liever niet willen zien. U zult dat ook wel eens hebben als je het journaal kijkt bijvoorbeeld en er is ergens een aanslag geweest of een natuurramp en er zijn vreselijke beelden. Maar voor ze worden vertoond, dan zegt de nieuwslezer, let op, deze beelden kunt u als schokkend ervaren. Je wordt gewaarschuwd en je knijpt je ogen tot spleetjes. En zodra die beelden je inderdaad schokken, dan doe je ze even helemaal dicht. Want een mens hoeft tenslotte niet altijd het ergste van het ergste te zien. Sommige dingen zie je maar liever niet. Daar sluit je je voor af. Of je zegt dat tegen je kind, op kinderniveau, als ze getest moet worden op corona, even vervelend, dat stokje in je neus, maar doe je ogen maar gewoon even dicht. Dan is het zo voorbij. We moeten ons natuurlijk niet afsluiten voor het leed van de wereld. Maar er kan wel een moment komen dat het je wel eens even te veel wordt. Kijk maar even niet. Meteen zouden we dat vanavond ook niet tegen elkaar kunnen zeggen. Kijk maar even niet. Kijk maar even niet naar Golgotha. Het is vanavond mijn taak als uw predikant om te doen wat Paulus schrijft. Namelijk, de gekruisigde Christus u levendig voor ogen te schilderen. Dat is de taak van de verkondiging. En we hebben net ook beleden met de Dordtse leerregels. Dat je als het ware het plaatje in je hoofd krijgt, alsof je naar een schilderij, foto zit te kijken. Maar gemeente, als we dat vanavond doen. En Johannes die gaat ons er in zijn evangelie in voor. En je kijkt. Wat is het afschuwelijk allemaal. Jezus die daar hangt. Gemarteld en geslagen. Zijn rug opengeploegd door de scherpe punten van de Romeinse gezels. Die kroon van doornen pijnlijk op zijn hoofd gedrukt. En door pols en enkel gewrichten die ijzeren nagels. Zo hangt hij daar. Bebloed. Uitgeput. Naakt. Ja, dat laatste ook. Naakt. Als je in oude kerken komt of in musea, dan kun je heel wat schilderijen tegenkomen van de kruisiging. En altijd zie je dan Jezus hangen aan het kruishout met ontbloot bovenlichaam, maar met nog een soort doek om zijn middel. Een lendendoek. Maar is dat nou hoe het geweest is? Johannes vertelt het ons vanavond anders en hij is niet de enige, de andere evangelisten vertellen het ons ook. Hij vertelt hoe Jezus na te zijn berecht door de hoge priester Caiaphas en vervolgens door de Romeinse stadhouder Pilatus naar de executieplaats gebracht wordt. Daar vindt de kruisiging plaats, maar zodra het kruis is opgericht en ook de misdadigers aan weerskanten van Jezus zijn gekruisigd, dan lezen we dat de soldaten Jezus kleren hebben uitgetrokken. En de vier soldaten die Jezus en die andere twee gekruisigden moeten bewaken, die maken van die kleren vier hoopjes voor elk één. Maar er is één kledingstuk dat ze op een andere manier verdelen. En dat is Jezus' onderkleed. Het waren in die tijd de kleren die je op je blote lijf droeg. En dat onderkleed is van zulke kwaliteit dat de soldaten zeggen: laten we dat nou niet in stukken scheuren. Laten we daarom dobbelen. Dan blijft het tenminste heel, is er één iemand blij mee. Maar gemeente, gevolg is wel dat Jezus daar dus naakt hangt. En nou kan ik me zo goed voorstellen dat die schilders er moeite mee hebben gehad. En dat u er vanavond ook moeite mee hebt. Om je dat voor te stellen. Jezus die helemaal bloot aan het kruis hangt. Dat wil je niet zien, toch? Dat voelt ongepast. Dat hoort niet, die heilige Jezus. Ik kan me goed voorstellen dat je er in gedachten maar iets omheen denkt of schildert. Te vreselijk. Te schandelijk. Maar gemeente, toch geeft Johannes ons vanavond niet de mogelijkheid om je ogen dan maar even dicht te doen. En de andere evangelisten ook niet. Jezus' kleren worden onder de soldaten verdeeld. En hij hangt dus naakt aan het kruis. Het is overigens volgens de gebruiken van toen. Het was de ultieme vernedering voor degene die gekruisigd zou worden, de misdadiger. Dat je daar dan naakt zou hangen, ten spot van alle die het zagen. Zo hangt Jezus daar. En de plaatsvervangende schaamte die je dan voelt bij zo'n aanblik, ja gemeente, die moet vanavond toch maar even tot ons doordringen. Want nou draagt Jezus' naaktheid een geestelijke les in zich. Ook dit stukje van zijn Via Dolorosa, van zijn lijdensweg, is die namelijk gegaan voor u en voor mij. Ook dit stukje van zijn vernedering moest hij gaan. Met zijn naaktheid draagt hij namelijk onze schaamte, opdat hij die genadig zou wegnemen. Laat me dat uitleggen. Weet u hoe het komt dat wij vanavond eigenlijk willen wegkijken? Dat je er ongemakkelijk bij voelt en het eigenlijk niet wil zien. Weet u hoe het komt dat die schilders dat anders hebben geschilderd? Dat heeft te maken met de zonde. Schaamte is een gevolg van de zondeval. Dan moet u terug naar Genesis 3. Adam en Eva leefden in het paradijs. Het was daar volkomen goed, zo had de Heer het ook gezegd, de schepper. En ze waren naakt. Maar ze schaamden zich niet voor elkaar. Maar wanneer ze dan in zonde zijn gevallen, ongehoorzaam zijn geweest en toch hebben gegeten van die boom van kennis van goed en kwaad, waarvan God had gezegd, daar mag je niet van eten. Waarmee ze eigenlijk zeggen, als ze ervan gegeten hebben, Heere God, wij hoeven u niet. Wij zijn onze eigen God, wij willen niet dat u het over ons te zeggen heeft. We bepalen het zelf. Ik weet, het eerste wat je dan leest, en dat is zo opvallend dat dat nou het eerste is. Dan staat er, de ogen van beiden werden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. En ze vlochten vijgenbladeren samen en maakte voor zichzelf schorten. Is toch opvallend? Dat nou het eerste is. Dat Adam en Eva zich voor elkaar gaan schamen. Ze zien elkaar opeens naakt. En ze wenden de ogen van de ander af. Kijk maar even niet. Eerst kleren aan. Ze hebben vanaf nu aan iets voor elkaar te verbergen. En niet alleen maar voor elkaar, maar ook voor God. Want vervolgens verstoppen ze zich tussen het geboomte. Ze kunnen elkaar niet meer onder ogen komen, maar ze kunnen de Heere God ook niet onder ogen komen. En in het feit dat Adam en Eva kleren nodig hebben en dat wij dat ook nodig hebben. Zodat we ook, ons niet zullen schamen. Daarin zie je dat er een kloof is gekomen, gemeente. Een grote kloof. Ja, tussen mensen onderling en ook tussen de mens en God. Wij schamen ons voor wie we zijn. We schamen ons voor elkaar. En het is allemaal terecht. Want we zijn zondaren geworden. Mensen zonder God, goddelozen. Het is de schande van onze ongerechtigheid. De schande dat we alles hebben verspeeld. De goedheid, de volkomenheid van de Heer die Hij gegeven had in zijn schepping. Waarin Hij ons mensen gezet had, een plaats had gegeven, volkomen goed. We hebben het verspeeld, gemeente. Door onze eigen zonde. Door onze schuld en ongehoorzaamheid. En stel dat er geen kleding was. Geen vijgenbladeren om je mee te bedekken. Gemeente, dan zouden Adam en Eva elkaar nooit meer onder ogen zijn gekomen. En dan zouden wij ons niet meer naar buiten durven wagen. Dan zou je God ook niet onder ogen durven komen. Adam en Eva, ze verborgen zich uit schaamte voor de Heer. Maar wat doet de Heere God dan? Hij geeft kleding aan Adam en Eva. Want Hij wilde niet dat de mens zo zou zijn. Daarom had Hij Eva geschapen voor Adam. En nou geeft hij ze ook kleding. Van dierenhuiden. Opdat Adam en Eva weer samen zouden kunnen zijn. Zonder schaamte. Dat ze beschermd zouden zijn. En niet de ogen van elkaar zouden moeten afwenden. Gemeente, dat is de algemene genade van de Heere God. Zijn voorzienigheid, zijn zorg die zichtbaar wordt. Zoals de Heer Jezus dat in de bergrede in Matthäus 6 ook zegt. Wees nou maar niet bezorgd over uw lichaam. Hoort u? Over uw lichaam. Namelijk waarmee u zich kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies op het veld, hoe ze groeien. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, klein gelovigen? Dat zegt de Heer Jezus in de bergreden. God geeft kleding als een medicijn. Voor wat na de zondeval kwam, namelijk de schaamte. Maar gemeente, nu hangt daar de heiland, Jezus. En Hij is niet maar de zoveelste gekruisigde. Hier hangt Hij van wie Johannes in zijn evangelie aan het begin nog heeft getuigd. Het woord is vlees, lichaam geworden. En heeft onder ons gewoond. En, zegt Johannes, we hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Maar nou ga je kijken bij Golgotha. En waar is nu zijn almacht thans? Waar zijn goddelijke glans? Zelfs zijn kleren zijn hem afgenomen. En er is niets meer waarmee Hij zijn schaamte kan bedekken. En hoewel Hij de macht had om het tegen te houden, laat Hij zich toch vrijwillig de kleren van het lijf rukken. En ten spot en smaad hangt Hij aan het kruis. Een voorwerp van verachting voor een ieder die het ziet. Gemeente, zo draagt Hij onze schuld, maar zo draagt Hij ook onze schaamte. Zo moest het gaan, want zo is en wordt Hij de heiland, de zaligmaker. Dat brengt ons bij het tweede, de vervulling. Johannes wijst ons erop dat Jezus op deze manier sterft. Dat is niet zomaar. Er hebben in die oudheid, de Romeinse tijd, duizenden kruisen gestaan in het Romeinse Rijk en ook op Golgotha. Het was dé manier waarop de Romeinen ter dood veroordeelden uit de overwonnen volkeren terechtstelden. En Golgotha was een bekende plek. De executieplaats, zo noemt Johannes het ook. Maar Johannes laat ons in zijn evangelie telkens zien wat hij zelf ook is gaan zien. Waar hij op een zeker moment oog voor kreeg. Er is daar één iemand gestorven. Precies op de manier zoals het in het Oude Testament al was voorzegd. Er is aangetoond, gemeente, dat er maar liefst 332 profetieën in het Oude Testament zijn die in de Heer Jezus, in zijn persoon, letterlijk zijn vervuld. 332 Bijbelteksten in het Oude Testament. Die precies zo in het leven van de Heer Jezus terugkomen. Waarmee wel maar gezegd wil zijn, hier sterft de Zoon van God, de Messias die komen zou. De zaligmaker. Zelfs tot in die allerlaatste uren gaat het precies zoals het voorzegd is. Daar zit een plan achter. Er is iemand die dit alles leidt en bestuurt. En dat is God zelf, gemeente. Dat is Jezus die zich bewust helemaal in die lijn van het Oude Testament beweegt, omdat hij gehoorzaam wil zijn aan zijn vader. Dat is de vader zelf die zijn zoon zond en geeft, opdat een ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. En dat is ook de geest die hier zo in en met mensen en omstandigheden werkt, dat het zo moest gaan. Zo moet de Christus lijden. En zo draagt hij onze schuld en dus ook onze schaamte. Ja, gemeente, dat zijn twee verschillende dingen, schuld en schaamte. Ze hebben met elkaar te maken. Maar schuld, dat is iets, dat heeft te maken met iets wat je hebt gedaan of niet hebt gedaan. Je hebt gelaten. Een dief wordt veroordeeld als hij schuldig is aan diefstal. Dat heeft hij gedaan. En schuld kun je nog wel vereffenen. Door je schuld te belijden, door het te voldoen wat je een ander schuldig bent. Maar schaamte is er gewoon. Schaamte is namelijk een gevoel. Een gevoel dat je slecht bent, dat je niks voorstelt. En ook al zou je alles wat scheef is in je leven rechtzetten, dan nog altijd blijft die schaamte over, want het is toch allemaal wel echt gebeurd. En dat kun je nooit meer uitwissen. Het heeft toch laten zien wie je eigenlijk bent. Schaamte, gemeente, pint je vast op wie je bent. Kijk, en daarom moeten we het nou vanavond onder ogen zien. Onze heiland is op Golgotha. Een naakte heiland. Ontkleed. En ja, dan schaam je je plaatsvervangend voor hem. Maar weet u, het is net andersom. Hij draagt plaatsvervangend onze schaamte. En hij sterft ervoor. Opdat hij het weg zou nemen. Opdat hij onze zonde weg zou doen. En dat hij ze in een zee van vergetelheid zou gooien. Zodat het er ook echt niet meer is. Zo ver weg, gemeente, dat je er niet eens meer voor hoeft te schamen. Hij sterft, opdat het ook eenmaal weer zo zal zijn en worden, dat alle schaamte weg is. Hij neemt van je weg de schaamte en de schande van wie je bent, zondaar, voor God. Van hoe je jezelf over de dingen voelt, zo slecht. Ja, is dat zo? Bij u, bij jou? Voelt u zich daar slecht over? Over wie je bent in jezelf en wat je gedaan hebt en gelaten hebt? Schaam je je ervoor? Voor al die dingen die er zijn, die het daglicht niet kunnen verdragen. En die je weghoudt. Die je wil bedekken. Van God, van andere mensen. Dat je weet, het kan voor Gods heilige ogen niet bestaan. Maar het zou niet gepast zijn als we daar toch iets van meevoelen. Als wij voor God zouden staan en hij zou nou alles gaan opnoemen. Alles uit je leven. Wat je hebt gedaan en gedacht. Alles. En niet alleen maar de dingen die anderen ook weten, maar ook wat die anderen nooit te weten zijn gekomen. Wat in een of ander hoekje van je hart is weggemoffeld. Weet je, dan staat het schaamrood op je kaken, of niet? Als ten aanhoren van iedereen uw levensboek tot in detail opengaat. En is het geen schande wanneer wij elke dag van God het leven krijgen, maar wanneer we hem ook elke dag weer vergeten? Schaamt u zich daar niet voor? Want is het niet om je voor te schamen dat we vaak zo op onszelf zijn gericht in dit leven, terwijl we het van hem krijgen? Zouden we ons er niet voor moeten schamen, gemeente, dat we andermans nood vaak niet eens zien, niet eens opmerken? Zouden we ons er niet voor moeten schamen dat wij maar zo weinig dankbaar zijn? En dat er in ons maar zo weinig is wat naar God uitgaat, wat naar hem vraagt? Er is zoveel dat je maar liever verborgen houdt, waarvan je weet het zou er niet moeten zijn. De vuile was die je liever niet buiten hangt. Maar nou mag ik u vanavond wijzen. En dan moet u toch maar kijken. Op de heiland, naakt aan het kruishout geslagen. Hij draagt de schande van ons zondaar. En weet u, hij neemt het weg. Hij ruilt. Opdat we een God en Vader in de hemel zouden hebben, die naar ons omziet in genade en die dan zegt: kijk eens naar de bloemen van het veld. Zie hoe mooi. In al zijn rijkdom is Salomo zo niet gekleed. Veel meer zal ik u jou kleden. Ja, eenmaal zal ik u kleden met witte klederen van de gerechtigheid. Want dat brengt ons bij het derde, de verdeling. De soldaten verdelen Jezus' kleding. Wat valt er te verdelen? Nou, zijn opperkleed, zijn gordel, zijn sandalen. Misschien nog een soort hoofddoek die mensen in die tijd droegen. Nou, dat gaat door vier hoopjes. Elke soldaat één. Eén kledingstuk niet. Jezus' onderkleed. Met zijn onderkleed was doorgaans wit. En het onderkleed van Jezus is van een speciale kwaliteit. Dat had niet iedereen. Het is namelijk zonder naad geweven. Niet gedeeld dus, van stukken aan elkaar genaaid, maar uit één stuk, helemaal heel. En daarom is het ook heel kostbaar. En die soldaten die vinden het dan ook niet oké dat ze dat kapot zouden scheuren. Laten we daarom dobbelen. Voor ieder krijgt wel een stukje van de kleding, maar dit onderkleed, dat is voor één soldaat bedoeld. En gemeente Johannes die heeft het allemaal heel precies gezien, want hij stond er vlakbij. Hij was ooggetuige, hij ziet wat er gebeurt. En hij schrijft het op en hij denkt aan Psalm 22. Zo was het al voorzegd. Eén kledingstuk zou niet gedeeld worden, daar zou om geloot worden. En gemeente, nou is er veel over nagedacht, door allerlei uitleggers, wat dat nou te zeggen heeft, wat de betekenis daarvan is, van dat witte onderkleed uit één stuk. Is dat misschien een stille verwijzing naar de priesterkleding? Want priester, dat is de Heer Jezus toch? Hij brengt het offer van zijn leven, hij sterft als het lam dat wordt geslacht, opdat een ieder die in hem gelooft zal leven. Maar ik denk dat het ook nog anders kan zijn. Zie je in die kleding die Jezus draagt misschien ook iets van wie hij is? Zijn bovenkleding wordt verdeeld, maar wat eronder zit, niet. dat is ook uit één stuk. Maar dan moet je het misschien lezen tegen de achtergrond van Johannes 13... waar Jezus ook zijn bovenkleed uittrekt... en dan gaat hij vervolgens de voeten van de discipelen wassen. Op de avond voor zijn sterf. Waarmee hij laat zien, ik ben gekomen om jullie te dienen. En dit ben ik werkelijk. En de bovenkleding gaat uit... en je ziet dat onderkleed uit één stuk. En hij dient. Als een slaaf, als een knecht. Met hier wordt zelfs zijn onderkleed van hem afgenomen. Dat onderkleed, dat heeft iets volmaakts in zich. Dat lijkt een heenwijzing naar iets goddelijks. Goddelijke heerlijkheid. Hij legt het af om te dienen. Om u en jou te dienen. Ja, om aan u en jou witte kleren van zijn gerechtigheid te kunnen geven. Want diezelfde Johannes, die daar stond op Golgotha en dit allemaal zag en dit opschrijft in zijn evangelie, diezelfde Johannes die ziet in het visioen in Openbaring zo de menigte staan van alle die zalig worden. Ze zijn gekleed in witte kleren. Kleren die wit gewassen zijn in het bloed van het lam. En ze zijn de strijd te boven. En ze gaan in zijn eeuwige heerlijkheid. Gemeente, is dat onderkleed een stille verwijzing naar wat komen gaat. Naar de ruil die hij hier maakt. Gemeente, dat is het evangelie van vanavond. Nou mag u naar dat kruis toegaan, naar de Heer Jezus toegaan. Met al je schande en je schaamte. Met je hele vergooide leven. Met al je vuile kleren. Kleren waar allemaal vlekken op zitten. En vlekken waar je misschien wel in hebt zitten poetsen. In hebt zitten wrijven. Het werd alleen maar erger. En weet u wat hij u zegt? Geef mij nou maar je oude kleren. Neem ze van je af. Hier heb je mijn witte kleed. Helemaal volmaakt. Uit één stuk geweven. En hij geeft het. Een kleed dat wit is door het bloed van het lam. Je mag je zondaarskloffie gemeente ruilen met dat van hem. En naakt hangt hij aan het kruis. En hij sterft in onze plaats. Opdat hij uw heiland zou kunnen zijn. Heiland, dat betekent de heelmaker. Waarbij alles uit één stuk is. Die alles nieuw maakt. Die u, jou, nieuw wil maken. En die u wil bekleden met zijn gerechtigheid. Ja, gemeente, zo verzamelt hij nou zijn kerk. En zo roept hij vanavond ook u en jou. Kom nou naar mij. Was je vuile kleren waar je je voor schaamt. Al die dingen. Was het nou maar in mijn bloed, blinkend wit. Want mijn bloed reinigt je van al je zonden en dan hoef je er niet meer aan te denken. Dan mag je het allemaal aan mij geven, zegt Jezus. Mijn kleren, die krijg je eenmaal. Ja, gemeente, die krijg je eenmaal als je tot hem de toevlucht neemt. Aanbid u die heiland. Hij laat zich aan u zien. En je zou liever niet kijken. Hij laat zich aan u zien in al zijn naaktheid en schande. In onze naaktheid en schande. Opdat uw oude vlees met hem gekruisigd zou worden en de nieuwe mens in u zou opstaan. Bedek je zonde niet langer. En hou het niet verborgen, gemeente. Maar neem dan de toevlucht tot deze heiland, die heelmaker, opdat hij u en jou zal overkleden met het kleed van zijn gerechtigheid. En dat is het onderkleed. Opdat je straks, als hij opnieuw komt, ook nog een bovenkleed zou krijgen. Het feestkleed van zijn overwinning. Want straks leidt men haar, de bruid, de kerk, van alle ware gelovigen, alle die bij het kruis hun kleren hebben gewassen in zijn bloed. En ze werden wit en ze werden uit één stuk. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt tot hare koning, tot ze waar elk gewaagd van hare lof ter bruiloft treen in het koninklijke hof. Bent u daarbij? Ben jij daarbij? Is dat je toekomst? Gemeente, het kan, het mag. Aanbid hem, de ontklede heiland, die in uw plaats wilde staan. Amen. Laten we danken en bidden. Heren, wij danken u voor het evangelie van uw sterven. En dat u alles hebt volbracht en de weg bent gegaan zoals het moest, zoals het was voorzegd. En heren, wat een diepe betekenis heeft dat alles dan. En Heere, we zouden ons vanavond plaatsvervangend hebben kunnen schamen, maar het is andersom. U nam onze schaamte op u, plaatsvervangend. Zodat wij ons voor u niet meer eeuwig zouden moeten schamen om wie we zijn in onszelf. Gevallen in zonde. En Heere, dat zien we in ons leven. We moeten dat voor u belijden. Dat is elke dag weer gewoon aanwezig. In wie we zijn, in wat we doen en hoe dat eruit komt. En wat we ook laten, wat we niet doen. Waarvan we weten, Heere, dat het zou moeten. Want ons geweten spreekt dan zo vaak. Ja, Heere, laat dat zo zijn. Dat we er last van hebben. En als we er geen last van hebben, wilt u ons dan heilig onrustig maken. Zodat we u, Heer Jezus, nodig zullen hebben. En Heere, dan heeft u zich vanavond ook laten zien. Als die heiland. Die vol van liefde en ontferming met ons wil ruilen. Heere, wij danken u. Dat u ons in genade wil aanzien. En dat u met ons, om Jezus wil, niet doet. Naar onze zonde en naar wie wij zijn. Heere, daar worden we stil van, want we hebben er niets van verdiend. En u geeft het ons allemaal. Het mag op een ieder rusten die knielt aan de voet van het kruis. Heere, breng ons op de knieën en vervul ons dan door uw geest. Ook met de blijdschap en de diepe dankbaarheid voor uw offer, Heere Jezus Christus. En geef ons zicht. Geef dat we daar ook vol van worden. En we bidden dat in het bijzonder ook voor de ouderen. Als we in de avond van het leven zijn gekomen. Dat we vol mogen worden en steeds voller mogen worden. Van wat we net zongen. Dat heerlijke vooruitzicht. Dat we eenmaal, als u komt, Heere Jezus. In kleding rijk gestikt mogen komen tot u de koning. Dat we ter bruiloft mogen treden. De bruiloft van het Lam in het koninklijke hof. Heere, dan is alle moeite voorbij, dan is al het lijden voorbij, dat we ook hier op aarde soms moeten doormaken. En daar weet u van, Heere, ook van het verdriet dat er in de gemeente is, dat er bij ons is. Bij ons kwam, misschien langer geleden of heel kort geleden. Dan weet u van alle moeite en zorgen die er zijn. Alle ziekte en ellende. Maar dan is dat de toekomst. Voor onszelf. En ook voor degenen die van u waren. En die wij moeten missen. Waar we afscheid van nemen. Heere, geef ons er zicht op. Want het is het evangelie van uw sterven. En ook van uw opstanding, Heere. En dan verlangen we dat het Pasen gaat worden. En we gaan zo meteen naar huis. We zetten thuis de uitzending uit. En dan mogen we hem weer aanzetten. Als u het ons geeft. Aanstaande zondagmorgen. Heere, bereid ons erop voor. Om u dan de lof te kunnen zingen als de opgestane die alles overwon. Heere, zo danken wij u en bidden wij u. Wilt u genadig wegnemen wat niet naar uw wil is geweest? In spreken, in luisteren. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, laten wij tot slot met elkaar zingen uit het bundel Weerklanklied 146, de versen 1, 2, 4 en 5. Ik zwijg bij het kruis in groot verdriet, ik zie uw lijden aan. En weet, Heer, wat er is geschied, heb ik u aangedaan. En ook de overige coupletten uit Weerklanklied 146, wat wij hier hardop zingen. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.